10 jaar, hè? 10, 11 jaar, amen. En ze willen iets doen met de tijd die God hun geeft en met de talenten die God hun geeft om andere kindjes te zegenen. Dus ik vind dat een zeer goed project en ik bid in de naam van Jezus dat ze daar veel vruchten uit voort kunnen brengen. Amen, in Jezus' naam. En ik bid dat de talenten en de tijd, Vader, die ze investeren, Heren, in andere kinderen, Heer Jezus, dat dat altijd mag terugkomen en dat dat vrucht mag opbrengen in Jezus' naam. Amen, halleluja. Het is goed dat we onze kinderen zelfstandig dingen laten ondernemen. Amen. In plaats van ze de hele tijd bezig laten zitten op een iPad of weet ik veel wat. Leer ze een instrument, leer ze iets anders. Amen. Leer ze een nieuwe taal. Amen. Dan kunnen ze later altijd voor het koninkrijk van God iets mee doen. Amen. In Jezus' naam. Hè? Zoals Hanna, die is nu ook piano aan het leren. Hè? Amen. En dus kan ze allemaal gebruiken voor het koninkrijk van God. Zuster Rina, jij gaat ook piano leren. Hè? Ze heeft een oude piano van het zolder in de garage gezet. Amen. Dus over een paar maanden zit ik hier niet meer alleen. Hè? Dan gaan er hier een paar mij helpen. Hè? Amen. In Jezus' naam. Halleluja. Laten we onze Bijbel nemen. Dank u, Jezus. 1 Petrus 5, 7. En zuster Ratna, dank u voor uw boekjes die je hebt meegenomen voor de kinderen. Amen. En Tina en Hanne, jullie verstaan goed Nederlands? Ik zal wat traag gaan. Ik zal traag gaan. Oké. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7. Voilà, hier kan je altijd zien welke verse dat we gaan lezen. Dat is handig, hè? Als je nog nooit een Bijbel hebt gelezen of je weet niet goed waar 1 Petrus staat, lees gewoon mee op het scherm. Amen. Is Petrus die zegt, hij zegt, werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u. Kort, maar krachtig. Werp al uw zorg op hem, hij zorgt voor u. U heeft waarschijnlijk deze vers al meerdere keren gehoord. Waarschijnlijk hangt die misschien ergens op de muur, ergens in je living. Heb je misschien ergens als screensaver, als je dat nog doet, op je computer. Amen. Werp al uw zorgen op hem. Cast all your cares upon him, for he cares for you. Amen, zo zeg ik het in het Engels. Klinkt altijd een beetje beter. Hè? He cares for you. Hij draagt zorg voor u. Als we dan naar een volgende vers gaan kijken, die ik vandaag wil lezen. Filippenzen hoofdstuk 4. Vers 6 tot en met 7. Dit is Paulus die spreekt in zijn brief naar de Filippenzen. Hij zegt, maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten in Christus Jezus. Ik heb een andere vertaling die ik niet op het scherm kan tonen. Die noemt de Leidse vertaling. Die luidt als volgt. Wees onbezorgd, maar laat wat u te vragen hebt steeds door gebed en smeking met dankzegging aan God bekend zijn. En de vrede die God geeft, een vrede die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam, Vader. Ik dank u, Heer, voor het volk dat gekomen is. Ik dank u, Vader, voor de ziel, Heer, die een open hart hebben om te luisteren, Heer. Laat uw woord, Heer, ergens goede grond vinden, zodat we er iets mee kunnen doen, Vader, en uw koninkrijk, Heer Jezus, kunnen verspreiden. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Iedereen van ons is al eens bezorgd geweest, nietwaar? Wie is al eens zo bezorgd geweest dat het je hele leven heeft gecontroleerd? Amen. Ik denk, nee, iemand daar, amai, als je je hand niet opsteekt, alsjeblieft, laten we strak eens praten. Ik wil weten, hoe doe je dat zonder Jezus? Waarschijnlijk met Jezus. Maar iedereen is toch al eens zo bezorgd geweest dat het je denken controleert. Dat je amper nog kan slapen en dat je zit te piekeren van hoe moet ik morgen dit alles gaan oplossen. Rekeningen die betaald moeten worden. Klussen die moeten opgeknapt worden. Je hebt ruzie tussen vrienden en familieleden en je ligt daarvan wakker. Verlangens in je leven dat maar niet uitkomt. Kinderen die je graag ziet, waarover je zorgen maakt. Noem maar op, ieder van ons heeft wel een bepaald iets in je leven waarover je zorgen maakt. En elke dag heeft genoeg problemen. Elke dag heeft genoeg problemen en zorgen. En het is niet omdat je christen wordt dat ze opeens gaan verdwijnen. Het is niet wanneer je beslist om voor Jezus te leven dat God opeens alles gaat oplossen en dat ik geen zorgen meer heb in mijn leven. Nee, het is in vele gevallen andersom. Opeens dat je voor God begint te leven, opeens komen er problemen. Opeens komen er mensen tegen je op. Opeens gaat het precies wat minder op het werk en zo verder. Zorgen zijn nu eenmaal deel van het leven. Maar ze mogen niet de controle gaan nemen over je leven. Amen. Ze mogen niet de plaats innemen van uw geloof. Zorgen mogen niet zo groot worden dat ze je denken gaan controleren, dat je zelfs niet meer in gebed kan gaan naar de Heer. En ik ben al op zo'n punt gekomen. Dat de zorgen angsten werden en dat die zo mijn gedachten controleren, dat ik zelfs niet meer dacht aan Jezus als mijn oplossing. Amen. Laten we eerlijk zijn, iedereen maakt het mee. Ze mogen niet de prioriteit krijgen, zodat je niet meer je aandacht kan richten op wat Jezus zegt en wat Hij heeft gedaan voor mij. Amen. Amen. We lezen in Filippenzen, hoofdstuk 4, wat we juist hebben gelezen. Wees onbezorgd. En laat wat u te vragen hebt steeds door gebed en smeken met dankzegging aan God bekend worden. Amen. Dat betekent dat vanaf het moment dat we zorgen hebben, dat we iemand kunnen aanspreken onder gebed, onder dankzegging. En dan hebben wij de assurance, hoe zeg je dat, de verzekering, amen, dat de vrede van God, de een of andere manier, zal het ons denken en ons doen bewaren in Christus Jezus. Maar we moeten wel komen tot God. Ja? Wees onbezorgd. Door te komen tot God, met je verzoek onder dankzegging bekendbaar maken. En de vrede van God zal ons bewaren. Amen. Twee schrijvers in het Nieuw Testament zeggen eigenlijk hetzelfde. Paulus zegt, wees onbezorgd, kom tot God. En Petrus zegt in 1 Petrus 5, vers 7, hij zegt, werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u. Wauw, klinkt mooi. Niet waar? Werp al uw zorg op hem. Hij zorgt voor u. Wauw. Hij zorgt voor mij. Hij geeft om mij. Amen. Klinkt mooi, maar vele mensen zien hier iets anders in. Een momentje. Er staat er geschreven. Geef ze aan hem. Geef uw zorg aan hem. En God zal voor je zorgen en al je problemen oplossen. Staat er dat geschreven? Spijtig genoeg niet, hè? Het staat er geschreven, werp al je zorg op hem, hij draagt zorg voor je en God zal het allemaal fixen en je zal vrede krijgen, want God zal alles oplossen. Nee, amen. Heeft Paulus geschreven, maak je niet ongerust, blijf goed bidden en God zal alles oplossen in je leven? Nee, er staat, werp al je zorg op hem, hij zorgt voor u. Hij draagt zorg voor u. He takes care of me. Maar wat betekent dat zorg dragen voor jou? Wat betekent dat zorg dragen voor mij? Dat betekent toch dat hij alles gaat oplossen, niet waar? Dat betekent toch dat hij de situaties in mijn leven waar ik zo over pieker, helemaal gaat omdraaien, zodat ik er niet meer over hoef te piekeren. Niet waar? Hij kan het doen. Maar is dat wat jij zou doen als een goede vader of moeder en je kind komt af met allerlei verzoeken, Geef jij alles wat het kind wil? We weten allemaal als vader of moeder of opvoeder dat je niet altijd de zin van je kinderen gaat geven. Want kinderen weten niet altijd wat goed voor hen is. Ze willen van alles. Meestal omdat andere kinderen die krijgen en ze zijn jaloers en zij willen dat ook. Hè? Ze willen niet achterlopen en zo verder. Maar meestal willen ze van alles omdat onze natuur bij geboorte zelfzuchtig is. Mij. En we weten allemaal, ze hebben speeltjes nodig en ze willen bepaalde lekkernijen. Ze willen laat naar bed, ze willen een PlayStation spelen de hele dag. En ik soms ook. Maar wij zeggen daar ten gepaste tijden nee op. Je begrijpt het nu niet, maar het gaat goed voor je zijn later. En sommige kinderen begrijpen dat niet. Mijn vader zegt altijd nee op alles. En ze zeggen dan onder vrienden. En die van u, die geeft alles toe. En mijn vader is een slechte vader. Ik vraag van alles. Ik vraag FIFA 2020. En ik krijg dat nog altijd niet. En jij hebt dat al wel. Oh, ik wou dat ik uw vader had. Maar dan later, als ze 30, 40 jaar zijn, kijken ze terug op hun leven. En denken ze, eigenlijk had ik een goede vader. Eigenlijk heb ik een goede vader gehad. Die was streng maar rechtvaardig, maar hij heeft me van dingen behouden. Ik wist toen niet waarom, maar nu begrijp ik het. En iemand die alles kreeg en verwend tot de met werd, die is nu 40 jaar en denkt van, lalap, ik had eigenlijk niet zo'n goede vader, zeg. Ik heb niet de waarde van zaken leren onderschat. Ik heb nooit iets moeten werken voor in mijn leven. Hier zit ik nu nog altijd lui op 40 jaar. Ik weet, ik spreek in grote vooroordelen. Amen. Maar dat is toch wel wat er gaande is in de wereld. Amen. En meneer Petrus zegt, hij draagt zorg voor je. Hij geeft om je. Betekent dat niet dat hij je alles gaat geven wat jij denkt te willen en wat jij denkt te verlangen. Maar de belofte is er wel dat hij voor je zorgt. Amen. Juist zoals een goede vader ervoor zal zorgen dat het goed zal gaan met zijn kind, zo heeft onze goede vader als eerste belang de gezondheid van onze ziel voor ogen. Ik zal het nogmaals zeggen. Wat is het eerste belang dat God voor ons ziet? Dat is de gezondheid van onze ziel. Amen. En de gezondheid van uw ziel, dat houdt in eeuwig leven. Amen. Eeuwig leven is zijn prioriteit. Niet dit leven. Hij draagt zorg voor je ook in dit leven, maar dat is niet de prioriteit. De prioriteit is het eeuwig leven met hem. Amen. Dank u Jezus niet om onze zelfzuchtige verlangens te gaan behagen. Zie, Petrus schrijft deze brief aan een publiek dat doorheen vervolging ging. Lees heel die brief maar vanaf het begin. Dat ging over mensen die vervolgd werden, die gemarteld werden, die in de gevangenis werden gestoken, die geslagen werden, amen, die voor gruwelijke dingen gingen gesteld worden. Amen. Zij maakten dingen mee dat wij nog nooit hebben waarschijnlijk meegemaakt. Hè. Ooit al is iemand op je deur komen kloppen om je kinderen weg te komen nemen, omdat jij christen bent. Zij maakten dat mee. Het is één ding om mij weg te nemen in de gevangenis. Maar om heel je familie mee te nemen, omdat je christen bent geworden, dan ga je twee keer nadenken, vooraleer je zegt, ik ben een christen. Maar zij gingen dus doorheen een heel moeilijke periode. En toch zegt Petrus, werp al je zorgen. En dat heeft niet te maken met, oh, ik wil een grotere auto. Ik zou willen dat ik toch 400 vierkante meter van hof heb. Ik zou toch willen dat ik een betere carrière heb. Nee, dat is, kom ik morgen nog doorheen de dag? Ga ik nog leven morgen? Ga ik mijn kinderen nog kunnen voeden? Amen. En toch zegt Petrus, werp je zorgen op hem. Hij draagt zorg voor jou. Amen. Wilt dat zeggen dat alles opeens goed ging in die mensen hun leven in de eerste eeuw? Nee. Nam Jezus de vervolgingen weg? Nee, ze zijn steeds blijven vervolgd geweest. Zijn er christenen gestorven? Ja, met de duizenden. Zijn er kinderen vermoord geweest? Simpelweg omdat hun ouders christen waren? Ja. Dus wanneer dat Petrus zegt, werp je zorg op hem. Hij draagt zorg voor je, betekent niet, hij gaat alles in je leven. Alles in je leven gaat hij op een rijtje brengen. En hij gaat ervoor zorgen dat je gelukkig bent. En heel comfortabel voor de rest van je leven verder kan leven. Was het maar waar, maar zo werkt het niet. Amen. Nu vandaag de dag leven wij in veel betere omstandigheden. Dank de Heer. We maken niet mee wat de luisteraars van Petrus meemaakten. Het leven dat wij hebben is zelfs aangenaam en comfortabel. Ik durf dat eerlijk te zeggen. Amen. Wanneer wij zaken vragen aan God, want we weten dat Hij voor ons zorg draagt, dan vragen we eigenlijk: Heere, laat me alstublieft het leven dat ik leid verder lopen in alle comfort, in alle rust en liefst elk jaar een beetje beter en beter. Laat mijn inkomen steeds gegarandeerd blijven en liefst met een goede indexsprong naar boven. En dan zal ik gelukkig zijn. Dat zijn onze zorgen die we brengen. Want u draagt zorg voor mij, Heer, want je hebt het geschreven, hè? U draagt zorg voor mij. Zie maar dat dat in orde komt. Maar we zijn zo gefocust op dit leven, dat we alles investeren in dit leven op aarde en dat we vergeten dat dit leven hier op aarde maar een zucht is in vergelijking met het eeuwige. Is maar een zucht. En de meeste christenen, hun gebed, ik zeg niet dat dat voor jullie het geval is, dat kan zijn. Ja, ik ben zo niet, dat kan zijn, prijs de Heer, leer iemand anders dat dan ook. Maar wanneer onze gebeden zo zijn gericht op dit leven, op deze tijd, op wat wij eruit kunnen krijgen, op onze carrière en zo verder, moeten we toch niet vergeten, dit alles is een zucht. Iets vluchtig in vergelijking met de eeuwigheid. En in de eeuwigheid, dat is nu de plaats waar God leeft. Dat is de plaats waar Hij het grote overzicht heeft. En Hij draagt zorg voor je vanuit een eeuwig perspectief. Ja? Dus wanneer je leest, werp al je zorg op Hem, want Hij draagt zorg voor je. Is dat vanuit het eeuwig perspectief. Hoe kan je dat? Nou, eeuwig, hoe lang is dat? Dat is lang. Hoe lang is dat? Wij kunnen dat niet omvatten. Wat is eeuwig? Ik heb dat gisteren gehoord op een preek. En die legden het wel goed uit. Stel dat je 100 jaar zou leven. Iemand, mijn bompa, die wordt... hoe oud is mijn bompa? 95, nog 5 jaar te gaan en die heeft 100 jaar. Wauw. Stel dat iemand hier ook 100 jaar zou kunnen leven. Dat is een gezegend leven. Stel dat dat de eeuwigheid voorstelt, hè? Dan is 1 seconde dit leven hier ten opzichte, ja dan, het is eigenlijk nog niet hetzelfde, maar om een beetje een idee te hebben. 1 seconde in dit leven is het leven dat wij hier op aarde leiden ten opzichte van 100 jaar in de eeuwigheid. Wat is die 1 seconde nu in vergelijking van 100 jaar? Dat is toch niet echt iets om je zorgen over te maken, niet? Wat er in die seconde gebeurt. Wat maakt het uit ten opzichte van de 100 jaar dat je nog te leven hebt? Amen? Snap je waar ik naartoe wil gaan? Toch maakt het enorm veel uit voor de meeste mensen die zich christenen noemen. Ze worden kwaad wanneer die ene seconde niet goed loopt. Ze worden kwaad wanneer die halve seconde, amen, niet naar hun wens gaan en ze komen tot God en ze smeken Hem. Alsjeblieft laat die 50/100ste van die andere seconde goed worden, want anders verlies ik mijn geduld en mijn geloof en ga ik op zoek naar een andere God wanneer ik niet krijg wat ik wil. Dat is die 1 seconde ten opzichte van de 100 jaar. God bekijkt het vanuit het groter perspectief. Hij kijkt naar het eeuwige. Hij weerhoudt zaken van ons, omdat Hij weet dat is niet goed voor jou. Ik ga het je niet geven waar je zo zelfzuchtig naar smacht. Want ik weet, het is niet goed voor jou als ik het nu geef. Want ik kijk naar het eeuwige. Ik draag zorg voor jou. Ik ga je gedachten moeten gaan bewaren. En het geloof dat ik je heb gegeven, ga ik moeten behouden. Want dat is noodzakelijk voor eeuwig leven met mij te kunnen doorbrengen. En dus, sommige zaken worden nee opgezegd. Amen. Sommige zaken zegt hij ja op, dank de Heer. Halleluja. Maar is het aan ons om het allemaal te weten te komen? Waarom God iets weerhoudt? Waarom God iets toelaat in ons leven? En we vinden het niet leuk en het is niet prettig. Is het aan ons om alles te weten te komen? Om daar te gaan staan en zeggen van, God, wat ben je aan het doen in mijn leven? Ik ga daar niet mee akkoord. Mijn seconde hier is belangrijk. Maar God zegt, ja, maar ik kijk naar de 100 jaar. Vertrouw op mij, want wat het ook is, ik wil dat je mij leert kennen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Is het aan ons om het allemaal te weten te komen? Nee. Wij moeten gewoon weten, Hij draagt zorg voor mij. Ik dank hem voor het werk aan het kruis. Mijn ziel is gered. Ik ben op weg naar mijn eeuwige bestemming. Mijn onvergankelijk leven. Als God niets meer doet in mijn leven, ga ik hem nog steeds danken. Want ik ben gered, ik ben gereinigd, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben verzegeld met zijn Heilige Geest. Amen. Ik heb een belofte op een opstanding uit de dood. En dat is veel belangrijker dan mijn carrière of alles wat ik zo graag wil hebben. Amen. In Jezus' naam. We willen vragen aan God dat hij van alles oplost. Dat hij van alles fixt. Maar we missen het feit wat Jezus reeds heeft gedaan aan het kruis. Dat mijn eeuwige bestemming heeft verzegeld. Kun je eens gaan zien waarom dat hij zoveel binnen en buiten loopt? Je zit er allemaal koekjes te pakken. Vader, wil je eens gaan zeggen dat ze dat niet meer doen, alsjeblieft? Het is altijd nu. Amen. Laat me teruggaan. Dus, we willen ontvangen van God. We willen dingen ontvangen van God in dit aards bestaan. Maar we falen om te ontvangen datgene dat hij reeds heeft gedaan aan het kruis. Door zijn striemen zijn we gered. Door zijn striemen zijn we genezen. Laat me dan nogmaals zeggen, ik heb dat zelf verzonnen deze zin. Amen. Ik heb dat niet vanuit een preek gehaald, dit heb ik zelf verzonnen. We willen ontvangen van God in dit aards bestaan. Maar we kunnen niet eens ontvangen datgene dat hij reeds heeft gedaan aan het kruis. Zijn verlossing, zijn streamen heeft een effect in mijn leven. Amen. Maar we kijken te veel naar het aards bestaan. Ik wil dit en ik wil dat en ik wil dit en ik wil dit opgelost. En Heer, kun je alsjeblieft met een buurman veranderen? Want hij is zo ampetant, je werkt op mijn zenuwen. Heer, doe iets in je zijn leven. En Heer, op het werk loopt er daar iemand rond die mij niet kan hebben. En oh, Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Maar we zitten nog vol met bidden. In plaats van te zeggen, Heer, dank u voor vergeving dat u heeft betaald aan het kruis. Nu ben ik in staat om iemand anders te vergeven. En inderdaad, Heer, ze weten niet wat ze doen. Maar als ik naar buiten kom, Heer, laat mij alsjeblieft een beeld zijn van uw goedheid en van uw liefde en uw genade naar buiten toe, Heer Jezus. Ze missen de genade, halleluja, die in hun leven, die u kenbaar heeft gemaakt tot mij. En zo begin je te bidden en zo wordt alles anders, want je werkt, je leeft vanaf het werk van Jezus aan het kruis. Niet van wat hij nu, vandaag voor mij moet gaan doen. En als hij het niet doet, dan ben ik kwaad. En zo is er een hele generatie opgevoed in de kerk, die denken, als ik hard genoeg bid, als ik de juiste formules opzeg, als ik de juiste verzen quoteer, dan krijg je van God. En als je niet krijgt van God, dan moet het nog eens proberen. En nog eens proberen, want dan heb je niet genoeg geloof. En dan moet het opnieuw proberen. En zo zeggen mensen, worden mensen overladen met een schuldgevoel en met een gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ik moet harder bidden. Ik moet beter mijn best doen. Ik moet langer gaan bidden. Ik moet misschien eens gaan vasten. En dan, als het dan uiteindelijk gebeurt, hun mirakel, dan denken ze van, ah, ja, maar ik heb daarvoor gebeden, hè. Ik heb daarvoor gevast. Ja, maar ik heb wel lang, oh, ik heb moeten afzien. Maar ik heb het gekregen. Als jij wilt dat je het krijgt, je moet hetzelfde doen, hè. Maar God gaat dat niet gratis geven, hè. Hij heeft het aan mij ook niet gratis gegeven. Ja, je moet daarvoor werken. Allee, nu werken, hè, bidden, hè. Maar bidden wordt een werk. Wanneer je het zo gaat bekijken. Snap je wat ik wil zeggen? En zo is er een generatie van mensen opgevoed. Een name it and claim it crowd. Hè. Als je het maar juist benaamt, als je het maar juist opzegt. Maar God is geen God van magie. Of als je de juiste formuletjes opzegt. Op, ja, nu heb je lang genoeg gebeden. Nu zal het een keer komen. God reageert steeds vanaf uw geloof in zijn werk dat hij reeds heeft gedaan aan het kruis. Amen. Dat is het enigste. Wel, dat is het fundament waarop je je christelijk leven moet bouwen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En God zegt ja, en God soms zegt ook nee. Christenen gaan nog steeds dood. Wist je dat? Newsflash. We sterven nog steeds. Amen. We gaan nog steeds dood aan ziektes. We komen nog steeds in de problemen. Ja? Christenen zijn soms nog altijd heel naïef. En werken zichzelf in de schulden. Hè? Het gebeurt nog steeds. En ze bidden en ze bidden en ze vragen maar om God alles op te lossen. Ik denk dat we anders moeten gaan beginnen bidden. Hè? Dat we gericht moeten zijn. Niet op dit leven. Maar het leven dat Hij ons wil geven. Het eeuwige leven dat Hij heeft verwezenlijkt voor mij. Aan het kruis. Amen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik opnieuw ben geboren. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik een nieuwe identiteit heb. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn geest in mij kan wonen. Prijs de naam van Jezus. En dat ik geen angst meer hoef te hebben. Want ik weet wie voor mij is. Als hij die in mij is groter is dan hij in de wereld. Hè, voor wie zou ik dan nog vrezen? Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dat zijn de zaken, mijn broers en zus, waarop we moeten bouwen. Halleluja. Wanneer je verzoeken brengt tot God, breng het in het eeuwig perspectief van God. Amen. Hij draagt zorg voor je. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Amen. Halleluja. Vader, we danken u Jezus. Halleluja. Uw werk aan het kruis is hetgeen waarop we kunnen vertrouwen. 2 Korinthe 4. Hij draagt zorg voor me. We weten dat Hij die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook ons zal opwekken met Jezus en ons samen met u voor zijn troon zal brengen. Hij zegt, we weten dat. We weten dat. Dat als ik hier sterf, ik opgewekt. Ik spreek over dat eeuwig perspectief. Vers 15. Want alles doorstaan we ter wille van u. Dan zal Gods goedheid onder steeds meer mensen verbreid worden. En leiden tot overvloedige dankbaarheid. Tot eer van God zelf. Vers 16. Daarom verliezen we de moed niet. Want ons uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden, hier komt het, de kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Amen. Daarom verliezen we, terug naar vers 16 alsjeblieft. Daarom verliezen we de moed niet. Uw zorgen kunnen soms zo overweldigend zijn dat je de moed verliest. Amen. Dat je zegt van, ik heb er genoeg van. Waar is God? Ik doe niks in mijn leven. Dit geraakt maar niet opgelost. En je verliest de moed. En je verliest je geloof. En de zorgen gaan dus de plaats innemen van je geloof. Maar Paulus zegt tegen de Korintiërs, we verliezen de moed niet, want, zegt hij, ook al gaat dit uiterlijke bestaan verloren, en mijn lichaam, elke dag word ik lelijker en lelijker, amen. En ik word zieker en zieker, het gaat niet beter worden, amen. Zeker niet nadat je de 30 bent gepasseerd. Als je jong bent, dan valt het nog mee, dan gaat het in stijgende lijn, maar dan gaat het helemaal naar beneden, amen. Maar, zegt hij, de uiterlijk bestaan, dat vergaat, maar ons innerlijk wezen, als je wandelt met God, amen, dat vernieuwt zich van dag tot dag. Want elke dag is een nieuwe dag om Gods goedheid en Gods liefde te ervaren in je leven en Hem beter te leren kennen en versteld te staan, amen, van zijn goedheid. Amen. En dan verlies je de moed niet, want dan kan je zeggen, hé, die kleine moeilijkheden in dit leven, en zij noemden dat klein. Ja, ik wil niet leven in die tijd hoor. Wat moeten onze moeilijkheden dan zijn? Superklein? De kleine moeilijkheden in dit leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. Een andere vertaling zegt, de kleine moeilijkheden van dit huidige leven zijn niets in vergelijking met het eeuwig leven dat voor ons in verschiet ligt. Het is niet te vergelijken, zegt hij. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Zij verloren hun moed niet, omdat ze hun blik hadden gericht op het juiste perspectief. Amen. Het is niet zo dat ze geen zorgen had. Natuurlijk wel. Ze hadden angsten. Ze hadden zaken die zeer, zeer, zeer moeilijk waren. Zelfs Jezus had zorgen. Je moet je nu niet schuldig voelen van, oh zeg, ik mag geen zorgen hebben en ik heb zoveel zorgen. Oh, Nee, dat wil ik u niet geven. Dat is geen preek voor u een schuldgevoel aan te smeren van... Oh, hey, ik maak me altijd zorgen. Oh, wat voor een christen ben ik eigenlijk? Ik ben helemaal geen superchristen. En dan ga je zorgen maken omdat je zorgen maakt. En nog extra zorgen maken. Nee, de preek en Gods woord is niet bedoeld om u nog meer zorgen te geven. Dus om u te verlichten van de zorgen en u een perspectief te geven op de vrede van God die hij wil brengen in je leven. Amen. Maar waar was ik? Ja, Jezus had zelfs zorgen. Nu, als Jezus zorgen had, dan is het oké, Heer, dat ik zorgen heb. Maar hoe ging Jezus ermee om? Weet je wel, in de tuin dat hij daar zat, hij had serieuze zorgen. Hij had serieuze angsten. Want hij wist, de volgende dag moet ik dat kruis gaan dragen. En gaan al die zonden op mij komen. En gaat er een moment zijn dat ik verwijderd word van mijn vader. Want ik ga al de zonden op mij krijgen. En hij vroeg, vader, is er een andere manier? Is er een andere manier? Maar toch, laat niet mijn wil geschieden. Zijn wil op dat moment was in zekere zin naar zichzelf gericht. Ik wil een andere beker. Ik wil een andere manier om dit op te lossen. De verlossing van de zonde. Kunnen we het niet op een andere manier doen, vader, zei Jezus. Nee, dat is een manier. Jij bent de enige. Uw bloed is het enige. Uw werk aan het kruis is het enige. Laat uw wil geschieden. En wat gebeurt er nadat hij 3 keer dat heeft gebracht? Er kwam een engel naar hem en de engel bediende Jezus. En opeens stond Jezus op en hij wist wat hij moest doen en hij ging verder. Hij kreeg de vrede van God. Hij kreeg het toe, want hij zag opeens het groter perspectief. Hij zag en hij keek naar die miljoenen zielen die voor de troon van God gingen staan. Halleluja, halleluja, heilig, heilig, heilig is het Lam Gods dat de zonde wegnam van de wereld. Hij zag dat al die zielen met vreugde konden komen, omdat ze nu verzoend waren met God hun schepper. En dat deed hen vooruitgaan. Amen. Dus het is oké als je zorgen maakt. Dus soms wakkert God uw zorgen aan. Want je moet natuurlijk ook niet, oh, okay, niks gaat me nog schelen, jongens, laat het gewoon. Rekeningen, rekening betalen. Dat zal, geen zorgen maken. Gewoon verder gaan, hè. Wow, een uur verschil. Ah, dat maakt niet uit. Ik was binnengekomen. Hè? Broeder Herman. Herman wist niet dat een uur terug was gedraaid. Hè? Die leeft zorgvrij. Wow, dat maakt allemaal niet uit. Een uur ver, een uur terug. Als ik maar naar de kerk kan. Amen. En dat is goed, maar je mag het natuurlijk ook niet. Maar soms maakt God, of geeft God ons zorgen omdat hij onze aandacht wil richten op iets. Maar het is niet de bedoeling dat die zorgen uw geloof gaan overnemen. En u zo leiden tot een zekere positie van angst. Nee, we komen met onze zorgen tot hem, want hij draagt zorg voor mij. Hij draagt zorg voor mijn kinderen. Hij draagt zorg voor mijn gezin. Ja, dat is goed dat je zorg draagt voor je kinderen. Maar op een gegeven moment moeten ze loslaten. En weten dat hij ook zorg draagt voor hem. En veel beter dan wij ooit zouden kunnen doen. Dank u, Jezus. Dat is een moeilijke voor ouders. Amen. Een hele moeilijke. Ik weet dat niet, want ik heb geen kinderen. Maar ik denk... Als je vader of moeder bent, dat een enorme ervaring is. Amen. Om met zorgen. Maar het is dan ook een enorme ervaring te weten dat, God, dat ze goed zijn in de handen van de Heer. Want hij draagt zorg voor je. Halleluja. Dank je, Jezus. Hoe zorgt Jezus voor mij door zijn vrede aan mij te bieden? De vrede die zegt, hey jongen, hey meisje, ik ben bij je. Ik ben bij je. Ik ben er te midden van uw zorgen. Ik ben er met je. Amen. We zijn gemaakt voor een relatie. We zijn niet gemaakt voor onszelf. We zijn niet gemaakt om op onszelf te leven. Amen. We zijn gemaakt en geschapen voor een relatie. En die relatie is gemaakt door Jezus zijn werk. Amen. En Jezus wil zeggen, ik wil je vrede geven. Niet door je situatie op te lossen. Ik wil je vrede geven door je te laten weten. Ik ben hier in het midden van je storm. Ik ben hier in het midden van uw orkaan. Ik ben hier samen wandelend over dit water. Amen. Je hoeft er niet alleen door te gaan. Ik ben hier te midden van deze situatie. Johannes 14, 27. We zijn er bijna. Amen. Is dat niet een fantastische bemoediging? Wetende, ook al voel ik hem niet, ook al zie ik hem niet, maar toch doorheen geloof weet ik, hij is bij me. En hij geeft me vrede. Niet door alles op te lossen. Hij zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede. Mijn vrede geef ik jullie. Amen. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. Daar hebben we weer. En verlies de moed niet. Jezus zegt, maak je niet ongerust. Waarom? Omdat ik mijn vrede achterlaat. Mijn vrede. Welke vrede, Heer? Je bent gestorven aan het kruis. Wat voor vrede is dat nu? Dat is de vrede van de relatie met mij. Amen. Door te weten van, ik ga je niet achterlaten als wezenloze kinderen. Ik ga bij je zijn tot het einde der tijden. Ik laat je mijn vrede na. Niet zoals de wereld. Hoe gaf de wereld ze dan? De wereld in die tijd betekent het Romeinse Rijk. Ja, zij leefde in het Romeinse Rijk, zij leefde in Palestina. En Palestina was bezet door de Romeinen. En in de tijd van Jezus was er een enorme vrede en voorspoedigheid in het Romeinse Rijk. Er waren geen oorlogen meer, want de Romeinen hadden bijna iedereen veroverd. Hoe creëerde het Romeinse Rijk vrede? Door oorlog, door hetgeen dat tegen hun kwam uit de weg te nemen, door slaven en slavinnen te maken, amen. Door alles wat tegen hun tegenstand bood, gewoon uit de weg te ruimen. En als er mensen waren in hun rijk die niet mee akkoord gingen, dan werden ze opgeruimd. Dat is hoe de wereld vrede geeft. In uw situatie, we hebben een probleem, ginder in het noorden, dat geeft ons onvrede, geen probleem. We gaan ervoor zorgen dat die situatie opgelost raakt door die mannen op te lossen. Dat is hoe vrede werd gegeven door oorlog en bloedverspilling. Amen. Maar Jezus zegt, zo geef ik u geen vrede. Mijn vrede komt doorheen mijn strijd tegen het kwaad en zonde. En doorheen mijn oorlog en bloedverspilling aan het kruis. Amen. De wereld wil vrede door oorlog en bloedverspilling. Jezus zegt, ik heb reeds die oorlog gewonnen tegen de zonde en het kwaad. Mijn bloed is genoeg voor uw vrede. Amen. Je hoeft niet te vechten tegen de wereld. Je hoeft niet te vechten tegen je buurman. Je hoeft niet te vechten tegen je rust in mijn vrede. Amen. En zie, halleluja, wat ik kan doen in je leven. Vrede is geen gevoel, het is een persoon. Amen. Vrede is geen gevoel, het is een persoon. Het is een persoon, het is de vredevorst in je leven. Dank u, Jezus. Dat laat ik achter. Amen. Het is de vredevorst in mijn leven. Het is de vierde man in het vuur. Halleluja, het is degene die met je meewandelt over het water. Amen, kan iemand zeggen, dank u Jezus.
Dank u Jezus.
Dank u Jezus. Halleluja. Hij draagt zorg voor mij. Dus heb je nu na het horen van dit alles een ander perspectief van hij die zorg draagt voor mij? Dat je nu weet van, ik vertrouw erop dat hij weet wat hij doet. Hij weet wat het beste is voor mij vanuit het eeuwig perspectief. Ik moet geen antwoord hebben op alles, Heer. Ik moet gewoon weten, u bent bij me. Ik moet weten, u draagt zorg voor mij, want dat eeuwig leven is belangrijker dan ik krijgen wat ik wil en mij van u wegbrengen. Ja, je zou maar iets krijgen en ontvangen dat God niet voor je heeft bedoeld, maar je zaagt zo lang genoeg dat je het uiteindelijk krijgt en het brengt je weg van God. Amen. Dat wil ik niet. Het gaat erom, halleluja, dat we hem leren kennen in dit leven, doorheen goed en slecht. Halleluja. Want wat goed doet het ertoe dat God al onze verlangens inlost, maar door dat te doen we onszelf verwijderen van God. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Daarmee dat je moet oppassen met verzoeken die zelfzuchtig zijn in je hart. Amen. Ik eindig met een verhaal, Lucas 17... Amen. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus, halleluja. Ja, we zitten met veel vragen. De ene wordt genezen, de ander wordt niet genezen. Mannen en vrouwen van God sterven omwille van kanker. Mijn voorganger, Pastor Chula, amen, is vorig jaar gestorven aan kanker. En we vragen ons, waarom, Heer? Waarom is die man weggenomen? Waarom? Je ging hem toch genezen. En we hebben gebeden voor genezing. Maar toch is hij niet genezen. Is hij gestorven op 60-jarige of 62-jarige leeftijd. Waarom, Heer, is dat gebeuren? Amen. Ik weet het niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Amen. We zullen het allemaal te weten komen. wanneer we voor zijn troon staan. Amen. Maar tot die tijd wil ik gewoon weten, Heer Jezus, bewaar mijn geloof. Bewaar mijn geloof. Hou mijn hart vrij, Heer Jezus, van bitterheid en kwaadheid. Laat me de hoop niet verliezen. Ik wil alleen U erkennen in elke situatie. Ik wil gewoon U zien in elke situatie dat Jij bij me bent. En of je geneest of niet, Heer. Ik weet, door uw striemen, ben ik genezen. Ik heb een nieuw lichaam die op mij staat te wachten. Amen. Ik heb een nieuwe geest gekregen, in Jezus' naam. Ik heb nieuw denken gekregen. Door uw werk ben ik genezen. Amen. Ja, maar je gaat misschien kanker krijgen. Nee, ja, dat kan goed zijn, maar ik ga opstaan uit de dood. De kanker gaat niet het laatste woord hebben. Het gaat niet het laatste woord hebben. Jezus heeft gesproken over mij. Amen. Ik zal opstaan in Jezus' naam. Kijk, wat er gebeurt, en daarmee wil ik eindigen. Lucas 17. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat, lepra. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Ze riepen dat heel hard, maar ik kan dat hier niet doen. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd, ze werden genezen. En een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. En wat lezen we dan? Wie was gered? Degene dat terugkwam. 10 werden genezen. Alle 10 op weg. Zonder dat Jezus nog maar iets had. Hij had gewoon gezegd, ga naar de priester. Laat u onderzoeken. En je zult wel zien wat er gebeurt. En ze deden het. Hè. En God zei ja. God zei ja op hun verzoek. De ene zegt hij ja, de andere zegt hij nee. Maakt niet uit waarom, ik wil niet weten waarom. Maar hier zei hij ja, 10 werden genezen, prijs Heer. Maar was dat het belangrijkste in hun leven? Nee, het belangrijkste was dat ze terugkwamen naar hun genezer. Dat ze hem eer gaven, dat ze hem erkenden. Dat ze hem zegt, u wil ik volgen. Ik ken u niet helemaal, halleluja, maar u wil ik volgen. En hij zegt, sta op, uw geloof heeft u gered. De rest waren gereinigd, maar niet gered. Ze waren genezen, maar niet gered. Het is daarmee dat je moet oppassen met de verzoeken die je brengt tot de Heer. En je kan het misschien krijgen, maar betekent dat dat je hart oké is met de Heer? Snap je waar ik naartoe wil gaan? We komen soms tot de gemeente en we doen allerlei religieuze dingen in de hoop dat we zaken krijgen van God. En God zegt, ja, maar je komt alleen maar voor mijn hand. Je komt niet voor mijn gezicht. Je komt niet om mij beter te leren kennen. Ik ben gestorven voor een relatie te hebben met je. Niet om de Sinterklaas uit te hangen. Amen. Dat is wat God in wezen zegt. Bouw op mijn werk aan het kruis. Wat ik reeds heb voorzien voor jou. Ontvang dat. Nee, Heer, dat moet niet ontvangen. Ik moet nu een job hebben. Ik moet nu. Ik heb reeds voorzien voor je. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Oh Jezus, geef een doorbraak in ons denken. Halleluja, kun je maar recht staan. Halleluja. Wat goed doet het ertoe dat uw lichaam wordt genezen? En ik heb niks tegen genezing. Als u ziek bent, wij gaan bidden voor genezing. Amen. Halleluja. Als u een kanker lijdt, wij gaan bidden tegen die kanker in Jezus' naam. Halleluja. Als u niet goed voelt, wij gaan ervoor bidden in Jezus' naam. Halleluja. Als je gebonden bent door zonde en allerlei verschillende verslavingen, we gaan er tegen bidden, want God heeft onze macht gegeven. Amen. En de kracht over elke ziekte in Jezus' naam. Maar als je genezen wordt in Jezus' naam, prijs de naam van de Heer, we zullen met u verheugen. Maar betekent dat je gered bent? Je kan met een gezond lichaam naar de hel gaan. Amen. Maar ik liever met een ongezond lichaam, maar met een gezonde ziel. En in relatie met God. Een eeuwig leven met Hem in Jezus' naam. Halleluja. Laten we alles brengen in eeuwig perspectief. In Jezus' naam.